Goedemorgen allemaal. Ik heb vandaag een spiegel meegenomen. Dat is onze spiegel die in onze kamer staat. Ik dacht van, kan ik steeds even tussendoor kijken of alles nog wel goed zit? Nee hoor. We gaan vandaag in de spiegel kijken met elkaar. Ik zal me eerst heel even nog wat meer voorstellen, kort voorstellen. Sorry, wat zeg je? Oh. Dat moet niet. Zo, het is niet de bedoeling dat het verblindend werkt. Zo? Nog steeds? Leuk idee, die spiegel. Nu bij jullie. Nou, hier, aan deze kant. Ik stop hem gewoon weg. Ja? Voor iedereen goed? Oh. Echt niet? Zo? Ja, jongens, dan kunnen we vandaag niet in de spiegel kijken. Oké, ik zet hem hier achter. Het gaat om het idee. Nog steeds niet. Hier. En dan helemaal aan deze kant, achter de, zo naast het kruis. Ik hoor nog... Oh, ik wou net zeggen, ik hoor nog niks. Maar...
Zet hem onder aan de trap, anders schuif hem weg.
Het werkt niet. Hier. Hier. Nu moet het toch goed zijn. Straks durft niemand meer nee te zeggen. Zo?
Ja. Oh.
Ik ga straks meer over die spiegel vertellen. Dat moet nu wel, wow, nu het zoveel moeite heeft gekost. Maar eerst, ik ben Annemarie ten Brinke. Ik woon samen met mijn man en kinderen in Almere. Het prachtige Almere. Nou ja, als je hier naartoe rijdt, dan denk je wel, wat is het hier ontzettend mooi zeg, onderweg. Prachtig. Wij zijn er allebei betrokken bij Mozaïek 036, al vanaf het begin af aan. En in het dagelijks leven ben ik docent Nederlands. En ik geef Nederlands aan nieuwkomers in Nederland. Ik heb een klas vol met jongens van 16 tot 18 jaar die alleen naar Nederland toe zijn gekomen. En fantastisch werk om te doen. En nu bijna vakantie, net als hier, want wij zijn ook regio Noord. Jullie ook volgens mij, hè? We zijn dezelfde regio, ja. En vandaag heb ik dus een spiegel meegenomen. Waarom? Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kijk elke dag wel even in de spiegel. En als ik dan zo voor de spiegel sta en nu gaat het dus een beetje moeilijk, dan denk ik van, nou, ja, wel oké voor vandaag. Ik ben wel tevreden. En ook heel vaak kijk ik in de spiegel. Ik weet niet of het met jullie is, ik ben nogal een beetje chaotisch en een beetje snel in dingen. En dan kijk ik en dan denk ik, oh nee, ik heb echt nog tandpasta aan mijn mond of... Er staat een pluk haar recht overeind of mijn shirt hangt uit mijn broek. Of, nou, er is ook heel vaak wel nog iets te verbeteren. En het zou raar zijn als ik in de spiegel zou kijken en denk... Wow, wat zit er nog een klodder tandpasta hier aan mijn mondhoek en ik loop weg. En ik laat gewoon die klodder heel de dag zitten. Nee, het is het idee als je in de spiegel kijkt, dat je er dan ook echt daadwerkelijk iets mee doet. Dat als je wegloopt, dat je denkt, oh, dan moet ik toch even aanpassen. Het zou ook raar zijn als ik denk, ik neem een spiegel mee, want ik wil vandaag even naar de ander kijken. Dus als ik zo kijk, oh ja, leuk, ik zie jou daar achterin. En oh ja, ik heb jou ook gezien. Oh ja, jij ziet het toch, ik zie wat. Volgens mij zit dat niet helemaal goed, je haar. Nee, dat is ook raar. In een spiegel kijk je niet voor een ander. In een spiegel kijk je helemaal voor jezelf. En waarom begin ik hiermee? Omdat Jezus zelf zegt... In zijn woord, als wij naar het woord van God gaan luisteren, dan gaan we in de spiegel kijken. En dan is het idee dat we misschien wel wat moeten veranderen. En dan is het idee dat we voor onszelf kijken. En vandaag gaan we in de spiegel kijken van een verhaal wat Jezus heeft verteld. En ik weet niet of iemand nog kan herinneren dat ik hier vorige keer ben geweest. Toen heb ik het ook gehad over een verhaal wat Jezus heeft verteld. Een gelijkenis over de wachtende boer. Die ging zaaien en ging slapen. Iemand nog die dat weet? Oh, ik zie wat mensen knikken. In Matthäus, het Bijbelboek Matthäus, staan zulke mooie, scherpe gelijkenissen. En vandaag ga ik weer opnieuw zo'n verhaal aan jullie vertellen. Vandaag is het niet dus de gelijkenis van de wachtende boer, maar vandaag is het de gelijkenis van de twee zonen. En even weer voor, nou, welke context staat dit verhaal? Dat is wel belangrijk. Eigenlijk heel het Bijbelboek Matthäus. Matthäus is geschreven voor de Joden. Om de Joden te laten zien, Jezus is echt werkelijk de Zoon van God. Maar heel veel Joden konden dat niet aannemen. Hij was zo anders dan ze hadden verwacht. En hij zei zulke andere dingen. En zeker de theologen van die tijd, de farizeeën en de schriftgeleerden, ja, die werden steeds bozer, want dat klopt toch allemaal niet? Wie is hij wel niet? Wat denkt hij wel niet? En de sfeer wordt steeds grimmiger. Matthäus is ook best wel een scherp boek met veel confrontaties. En vlak voor dit verhaal wat Jezus vertelt, vroegen ze openlijk af, die farizeeën en de schriftgeleerden, vanuit welke bevoegdheid doet u dit eigenlijk? Alles wat u zegt en alles wat u doet? Ze twijfelden openlijk aan dat hij wel echt een profeet was van God gezonden. En dan vertelt Jezus dit verhaal, deze gelijkenis. Uit Matthäus, Matthäus 21, we beginnen bij vers 28. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een, jongen, of je zou ook het kunnen vertalen met kind, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde, ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde, ja, vader. In de andere vertaling staat zelfs ja, heer, echt met respect gesproken. Ja, vader, maar ging niet. En dan nu de belangrijke vraag, wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? En ze zeiden, de eerste. Daarop zei Jezus, ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u. Want Johannes bewandelde de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet. De tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd. Ja, moet je voorstellen dat de sfeer al niet echt goed is. En Jezus spreekt daar, er zijn allemaal mensen om hem heen. Zijn leerlingen, maar ook de farizeeën, de schriftgeleerden, de mensen in die tijd. Maar ook mensen die ja, echt een leven hadden gehad waarvan je zou zeggen, nou, dat is niet volgens de wil van God. Hoeren, tollenaren, oplichters, van alles. En dan, terwijl iedereen daar zo zit en de sfeer al gespannen is, vertelt Jezus dit verhaal van die zoon. Ik moet altijd denken aan, dit doet me echt denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Dus ik denk ook bij die oudste zoon, ja, ik zeg het al, oudste zoon, bij die jongen die ja zegt en niet gaat, dat doet me denken aan de oudste zoon. Dus ik noem hem ook voor het gemak even de oudste zoon. En de jongen die nee zegt en wel gaat, doet me denken aan de jongste zoon. En als Jezus dat verhaal vertelt, dan is het voor mensen een makkelijk te begrijpen verhaal. Want een wijngaard, dat kennen ze in de tijd van Israël, die zijn er heel veel. En het is heel normaal dat een vader vraagt, kind, wil je aan het werk gaan vandaag? Ga je aan het werk? Nou, die oudste zoon reageert zoals iedereen zou verwachten. Ja, natuurlijk, vader, respect is belangrijk in die tijd. Maar wat die andere zoon doet, is ronduit schokkend. Die zegt gewoon op de vraag van zijn vader, ga je in de wijngaard? Nee. Hij zegt niet waarom of sorry, maar ik heb geen tijd. Geen eens een excuus, hij zegt gewoon nee. En als het verhaal daar zou stoppen, dan zou het voor iedereen duidelijk zijn. Die oudste zoon, dat is perfect, precies zoals het hoort, goed opgevoed. En de jongste zoon is gewoon een verwend kind die nergens naar luistert. En dan draait Jezus het om. De oudste zoon die zo respectvol overkomt, die gaat niet. En die andere zoon, die we de jongste zoon noemen, die gaat wel. En er staat niet eens dat hij enorm berouw heeft of spijt of er staat, hij verandert van gedachten, hij komt tot inzicht en hij gaat toch. En dan de vraag, wie heeft de wil van de Vader gedaan? En ook in die tijd leek het heel, ja, logisch. De farizeeën en de schriftgeleerden, kijk, wij hebben daar nu bepaalde ideeën bij, want als je meer in de Bijbel hebt gelezen, dan weet je, nou, wat de kritiek op hen is. Maar in die tijd waren dat gewone mensen die wisten wat de wil van de Vader was. Natuurlijk deden die de wil van de Vader. Die kenden het boek van God van A tot Z. Alle regels. Ze wisten het precies. En die andere mensen, nee, natuurlijk niet. Kijk wat voor zonden ze hadden gedaan. Oké, ze luisteren nu wel naar Jezus, maar wat zij allemaal hebben gedaan in hun leven. En dan draait Jezus het om en dan bij zijn vraag moeten ze zeggen, ja, die zoon die nee zegt en toch ging, die heeft de wil van de Vader gedaan. Dat moet een pijnlijk moment zijn geweest. Echt een spiegel waar ze gedwongen werden om in te kijken. En voor de farizeeën en de schriftgeleerden leverde dat alleen nog maar meer boosheid op. En onbegrip. En ook voor de mensen in die tijd was het heel lastig te begrijpen waarom Jezus die groep eigenlijk voor de geestelijke leiders van die tijd laat gaan. En dat is elke keer als Jezus een verhaal vertelt, dan is het verwarrend. Dan worden je ideeën soms een beetje op de kop gegooid en dan word je gedwongen om in de spiegel te kijken. En vandaag is mijn verlangen om met elkaar door middel van dit verhaal in de spiegel te kijken. Veel van ons hebben bijna vakantie, mooie tijd om stil te worden en na te denken. En ik hoop en bid dat je dit verhaal ook mee kan nemen als je periode van rust hebt. Mij heeft het in ieder geval in de voorbereiding weer enorm tot nadenken gezet. Even over die gelijkenis, de wijngaard. Wat bedoelt Jezus eigenlijk met de wijngaard? Het gaat best wel vaak in de Bijbel over een wijngaard. En Jezus gebruikt het vaker in zijn gelijkenissen. In het Oude Testament lezen we bijvoorbeeld ook dat de wijngaard wordt vergeleken met het volk van God. Later in het Nieuwe Testament is de wijngaard meer, nou eigenlijk alle volken kun je daarin voorstellen. En God wordt hier voorgesteld eigenlijk als wijngaardenier, als boer, als iemand die met zijn handen aan het werk is. Want een wijngaard bouwen of dat was echt heel veel werk. Kijk, wij zien als je op vakantie gaat naar Frankrijk, je ziet de druiventrossen en de wijngaarden heerlijk. En het liefst wil je wel een wijntje drinken. Maar dat is pas het einde. Daarvoor komt heel veel werk. De hellingen moesten worden afgegraven. Stenen moesten worden verwijderd. Zaaien, oogsten, onkruid, wieden, ploegen, weet ik wat allemaal. Het is heel veel werk. En zo is het beeld van God die veel werk, veel zorg besteedt aan de wereld, aan de mensen. En als je nog verder teruggaat, denk aan Genesis. Dan lees je dat, nou gaat het niet letterlijk over een wijngaard, maar dan lees je ook dat God een tuin aanlegt. En dan zie je ook God eigenlijk als tuinman weer voor je. En wat ik wel interessant vond, dat had ik nog nooit eerder gelezen, maar in hele oude verklaringen, ook die al waren in de tijd van de leerlingen van Jezus, werd de tuin, de Hof van Eden, voorgesteld als wijngaard. En pas las ik ergens anders dat uit onderzoek kwam dat de oudste wijngaarden ook liggen in het gebied waarvan ze denken dat de Hof van Eden heeft gelegen. Ik weet niet zeker, maar ik vond het gewoon wel heel interessant om over na te denken. Dat dus al heel oud is dat mensen de Hof van Eden ook als wijngaard voorstelden. Maar wijngaard of tuin, in ieder geval wordt God voorgesteld als iemand die veel zorg besteedt aan de wereld. Een tuin, een wijngaard en de mens daarin plaatst. En dan kom je bij de opdracht. Waarom? Wat moeten wij doen? Wat is die opdracht dan? Wat betekent het dan? Kind, ga. Wanneer? Heden. En wat moeten we dan doen? Waar gaat het over? Nou, als je in Genesis leest, als we het hebben over de tuin van God, dan lees je in Genesis 2, vers 8, de Heer God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan. Wat ik zo mooi verwoord, zie je hem weer als tuinier. Hij legde een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij gemaakt had. En in vers 15, de Heer God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Dus wat is hier de opdracht aan de mens? De aarde bewerken, erover waken en goed voor zorgen. In het Nieuwe Testament gaat het vooral veel over het Koninkrijk van God. Maar die wordt ook voorgesteld als wijngaard. De wijngaard, Koninkrijk van God, kun je eigenlijk op elkaar leggen. Daar kun je eigenlijk dezelfde betekenis aan geven. En ook dan lees je weer een opdracht die wij als mensen krijgen. En dan is de opdracht van Jezus, vlak voordat hij weggaat, ga heen, onderwijs alle volken. Ze dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is die opdracht dus? Eigenlijk heel breed. Het goede doen, zou je kunnen zeggen. De wil van de Vader doen. We zijn hier niet voor niks op aarde. Je bent geplaatst in de tuin van God. En wat mogen we daar doen? We mogen daar het goede doen. De wil van de Vader doen. Vanmorgen was de dagtekst dat we het goede doen, de dingen die God voor ons voorbereid heeft. Ik vond dat zo'n mooie dagtekst. Dus God heeft een plan met jouw leven, met mijn leven, met onze gaven en talenten. En wij mogen daarin wandelen om het goede te doen. Dat is de opdracht. En als je dan in de spiegel kijkt en je hoort die opdracht van God. Ga, mijn kind, ga. En je kijkt in de spiegel van dit verhaal. Ik weet niet waar jij je in herkent. Misschien herken je in die ene zoon die nee zei. Misschien heb je al heel lang nee gezegd. Misschien had je wel vroeger niks met God of ben je gekwetst en ben je weggegaan bij de kerk. Heb je nee gezegd en uiteindelijk ben je tot inzicht gekomen. Dacht je van, nou, ik wil toch. Ik wil toch luisteren naar Gods stem. Ik wil toch Jezus volgen. En als je dan in de spiegel kijkt, weet je wat zo mooi is? Dat is zo bemoedigend. Zo bemoedigend. Er is geen verwijt. Je leest geen veroordeling. Dan is er alleen maar een welkom. Welkom. Welkom in de tuin van God. Welkom om je handen weer uit de mouwen te steken. Welkom om de wil van de Vader te doen. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hoe stond die vader op de uitkijk toen hij weer terugkwam? Met open armen. Dus je mag altijd weer terugkeren. Ook al is er een periode van een nee geweest. Goed, ik herken me daar niet in. Ik heb eigenlijk van jongs af aan altijd ja gezegd. Dus als ik dan zo zit te lezen, denk ik, wat zou het fijn zijn als er nou een zoon is die ja zegt en ja doet, toch? Dan kon ik in de spiegel kijken. Ja, ik heb ja gezegd. Ja, ik heb ja gedaan. Prima. Lekker door. Maar ik lees niet in deze gelijkenis van die zoon. Ik lees van een zoon die ja zegt en toch niet gaat. En dan wordt het een beetje spannend. Voor mij in ieder geval. Want dat dwong mij om in de spiegel te kijken. Oké, ik heb ja gezegd tegen God. Ben gedoopt, misschien jij ook wel. Of je belijdenis gedaan of je hebt ja gezegd. Maar dan vraag dit verhaal, kijk eens in de spiegel. Als je ja hebt gezegd, ja vader, ik ga. Klopt dat ook met wat je doet? Want waar gaat dit verhaal over? Dat Jezus heel goed tegen eerlijkheid kan, maar dat hij het echt moeilijk vindt, dat lees je door heel de Bijbel heen, als je het ene zegt, maar het andere doet. Dubbelhartigheid. En daar worden we op aangesproken vandaag. Als je ja zegt, doe je dan ook ja. En net als de oudste zoon, ja, er is helemaal geen plan misschien achter, helemaal geen opzet. Hij zei ja, maar hij ging toch niet. En zo kan het zomaar gebeuren dat je zegt, ja Heer, ik wil echt uw wil doen. Maar ik doe toch vooral mijn eigen wil. Ja Heer, ik vind het belangrijk wat u over mij zegt. Maar ik ben heel vaak bezig met wat andere mensen over mij zeggen. Ja Heer, ik wil dat uw koninkrijk komt. Maar je bent bezig om je eigen koninkrijk op te bouwen. En dan klopt het niet wat je zegt en wat je doet. Want dienen in het koninkrijk van God, dat is je handen uit je mouwen. Dat is stenen ruimen. Dat is ploeteren. Dat is soms met je voeten in de modder staan. Dat voelt niet altijd goed. We willen allemaal wel graag het eindresultaat. Ook in de kerk. Ik herken dat bij mezelf heel graag. We willen dat wijntje drinken, toch? We willen oogsten. We willen bloeien. Maar willen we daar ook voor werken in de tuin van God? Willen we ook onkruid wieden? Stenen verwijderen? Met onze voeten in de modder staan? Het kost je wat. Het kost je wat. En dat is niet altijd mooi en leuk en Instagram-waardig. Dat is soms gewoon pijnlijk. En toch, dat is de andere kant. Door dat heen word jij gezien. Groei je zelf ook. Als je merkt, als je werkt in de tuin van God, als je luistert naar de stem van God, dan merk je dat je steeds meer gaat lijken op Hem. En dat je zelf vruchten van liefdevoller, geduldiger, milder, genadiger. Merk je dat? Dan weet je dat je bezig bent in de tuin van God. Dat doet ook wat met jezelf. Dat is wel een lastige vraag. Als je daaraan denkt van, klopt het met wat ik zeg? Doe ik dat ook? Maar hoe weet ik dat dan? Hoe weet ik dan wat God van mij vraagt? Ik kan dat niet voor jullie zeggen, want ik denk dat dat voor iedereen anders is. We hebben pas Pinksteren gevierd, nog maar kort geleden. En we hebben gevraagd, Heilige Geest, kom alsjeblieft in mijn hart. Ik heb het weer opnieuw gebeden. Ik heb u zo hard nodig. Maar als je vraagt om de Heilige Geest in je hart, dan is het ook belangrijk dat je afgestemd bent op wat de Heilige Geest zegt. En hoe weet je dan of de Heilige Geest jou iets vraagt te doen? Nou, dat zit. Eigenlijk krijg je een soort van duwtjes van de Heilige Geest. En ik heb het echt niet over allemaal bijzondere dingen. Soms is het op iemand af te stappen en iemand te bemoedigen. Soms is het vanuit liefde, dat je denkt, ik voel echt liefde voor jongeren. Misschien is het tijd dat ik jongerenwerk ga doen. Dan krijg je speciale liefde in je hart voor een bepaalde doelgroep. Maar weet je dat ook een duwtje van de Heilige Geest kan zijn dat je ergens heel boos over bent? Dat je echt woedend bent. Over het onrecht. Over misbruik. En als je die boosheid in je hart voelt, dan kan het een duwtje van de Heilige Geest zijn die zegt, maar daar mag je iets mee. Ga iets doen in mijn naam. Het is niet zo dat wij verantwoordelijk zijn voor alles wat er gebeurt. Maar we mogen wel een stukje verantwoordelijkheid opnemen. En soms is het dat God zegt, kom op, je mag uitstappen. Je mag een taak opnemen. Je mag je gebied iets groter maken. Maar ik ken ook in mijn leven dat het soms is, doe maar een stapje terug. Soms is het tijd om in je eigen hart stenen te ruimen. Als je snapt wat ik bedoel. Of in je gezin. Of in je huwelijk. Om daar aan de slag te gaan. Met wat nog niet gaat zoals God dat heeft bedoeld. Dus het is echt afgestemd zijn op de Heilige Geest. Te luisteren naar, waar voel ik dat ik een duwtje krijg? Waar voel ik dat ik echt in mijn hart liefde of boosheid of pijn voel? Van, dit is niet oké. Dit loopt niet goed in mijn huwelijk. Misschien is het tijd dat ik daarmee aan de slag ga. Dat we stenen gaan ruimen. Afgestemd zijn op de Heilige Geest. En als we dan vandaag in de spiegel kijken, wat belemmert? Wat kan je belemmeren om te luisteren naar die roepstem? Om te gaan? Voor mij, ik kan niet voor jullie spreken, maar ik denk eigenlijk wel dat veel mensen dat herkennen. Voor mij is het vaak angst. En angst klinkt zo van, ik ben heel bang. Nee, je hoeft niet een heel bang persoon te zijn. Maar heel vaak kan een belemmering zijn angst van, maar wat als het verkeerd gaat? Of wat als dit? Of wat als mensen mij kwetsen? Want je weet, als je bijvoorbeeld in de kerk aan de slag gaat of je gaat de taak op je nemen, je weet dat het niet altijd leuk zal zijn. Je weet dat je ook weer pijn zal voelen. Zeker als je dat al eerder hebt meegemaakt in de kerk. Je kunt gekwetst worden, dat is het spannende. Het kan zijn dat je iets gaat doen en mensen zeggen, wie denk jij wel niet dat je bent? Waarom doe jij dit? Het kan. Angst of onzekerheid of de controle los moeten laten, dat kunnen allemaal belemmeringen voor ons zijn om de stem van de Heilige Geest te volgen. En ik denk dat het mooi is om in deze periode, als je vakantie hebt, want niet iedereen heeft natuurlijk in deze tijd vakantie, maar om de rust te pakken om daarover na te denken. Om in de spiegel te kijken, ook thuis. En te zeggen, Heer, heb ik ja gezegd tegen u? Misschien kan dat iets zijn waar je mee aan de slag mag gaan. Of zeg ik eigenlijk nee? En wil ik van gedachten veranderen? Of heb ik ja gezegd, maar leef ik wel het leven wat u voor mij voorbereid heeft? Ben ik wel bezig in uw koninkrijk? In de Bijbel staat, zoekt eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u toegeworpen worden. Dat heeft voorrang. Wat God van ons vraagt. En het is ook goed voor onszelf. Want hij weet waarvoor we gemaakt zijn. Hij weet wat goed is voor ons. En als je dan in de spiegel vandaag hebt gekeken, en misschien vind je het wat confronterend en denk je, nee, het klopt niet altijd met wat ik zeg, met wat ik doe. Weet je wat zo mooi is aan dit verhaal? Je bent altijd weer welkom. Er is altijd weer een nieuw begin. Er zijn altijd weer die open armen. Want dat heeft Jezus zo graag, dat we in de spiegel kijken en veranderen. En steeds opnieuw hebben we weer die verandering nodig. En toen ik hierover nadacht, dacht ik maar, er is wel een zoon. Een derde zoon. Er is een zoon die ja zegt en ja doet. En dat is Jezus. Want zijn vader vroeg hem, kind, mijn kind, ga naar de wereld. Ga in mijn wijngaard. En Jezus ging. En hij deed alles wat zijn vader hem vroeg. Hij deed de wil van de vader voor ons. Het kost hem alles. Het kost hem zelfs zijn leven. Maar hij deed het voor ons. En wij mogen ons spiegelen aan hem. Wij mogen met vallen en opstaan, door de kracht van de Heilige Geest, steeds meer mensen worden die ja zeggen en ja doen. Ook al kost dat soms wat. We mogen ons spiegelen aan hem. En wat zei Jezus toen hij de laatste opdracht gaf? Vlak voordat hij wegging. Ga. Vertel het goede nieuws aan iedereen. Doe het goede. Laat mijn liefde zien. Praat over mij. Want ik ben met je. Alle dagen. Elke dag. Tot ik terugkom. En tot die tijd mogen we gaan. En als hij dan terugkomt, dan zal hij tegen ons zeggen, mijn kind, je beërft het koninkrijk. Nu zijn we verantwoordelijk voor een klein stukje. En dan mogen we alles ontvangen. Dan mogen we de oogst volledig plukken, ervan genieten. Dat is wat Jezus ons belooft. Kom in, gezegende van mijn vader. Beërf heel het koninkrijk. Beërf heel de wijngaard. Waarom? Ik denk zo vaak, wij zijn als christen zo vaak bezig. Heb ik de juiste mening? Zeg ik het goede? Heb ik de beste politieke overtuiging? Ben ik voor? Ben ik tegen? Waarom? Wat is dat Jezus zegt, beërf het koninkrijk? En dat is de laatste keer dat we in de spiegel kijken. Waarom? Jezus zegt het zelf als ik terugkom. Dan zal ik tegen je zeggen, kom in, beërf het koninkrijk, want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En u bent tot mij gekomen. En wij zullen zeggen, maar Heer, wanneer dan? Als je dat hebt gedaan aan één van de minste van mijn broeders, heb je het aan mij gedaan. Dat is de vraag, de oproep van Jezus. Alsjeblieft, mijn kind, ga. Alsjeblieft, doe het goede. Laat iets van mij zien. Vol ontferming naar een ander. Dat is mijn vraag aan jou. Totdat hij terugkomt. Ik wil even een kort moment van stilte nemen om na te denken over, ja, wat zie ik als ik in de spiegel kijk en waar heb ik de kracht van de Heilige Geest voor nodig in mijn leven. Ja, lieve Heer Jezus, we hebben vandaag geluisterd naar een verhaal weer die u heeft zelf heeft verteld. En u vertelt verhalen waar wij ons aan mogen spiegelen. En Heer, u weet wat we hebben gezien en waar we nog mee aan de slag mogen gaan. Dank u wel dat u zo liefdevol en geduldig bent. Dat u onze spiegel wil voorhouden. En dat we elke keer opnieuw ons mogen spiegelen aan u. En ons elke keer opnieuw mogen bekeren tot u. Dag in, dag uit, totdat u komt. En Heer, we zijn zo snel weer bezig met ons koninkrijkje. We zijn zo snel bezig met, ja, wat voor ons belangrijk lijkt. Ik wil u bidden, geef ons uw Heilige Geest om op te staan. Om te wandelen in de weg die u heeft voorbereid voor ons. Om de dingen te doen die u voor ons heeft weggelegd met onze gaven en talenten die we van u hebben ontvangen. Heer, vergeef ons als we, ja, soms uit angst of uit verlangen naar controle of wat dan ook onze eigen weg gaan. En help ons om het goede te doen. Dat we uw stem mogen verstaan. Dat we op mogen staan. Om bezig te zijn in uw koninkrijk. Op welke manier dan ook. En Heer, als we op ons hart hebben dat we, ja, misschien wel heel dicht bij huis nog werk aan de winkel is. Heer, dat kan soms juist het moeilijkst zijn. En het meest confronterend. Ook dan wil ik u bidden, Heilige Geest, help ons. Als er nog boosheid of wrok in ons hart is. Als er nog werk te doen is in ons huwelijk of in ons gezin. Of in onze familie, met onze naasten. Oh, daar hebben we ook zo de kracht van de Heilige Geest voor nodig. Mag komende periode daarvoor een goede periode zijn. Wilt u ons leiden daarin? Wijs ons uw weg. Geef ons uw kracht. In Jezus' naam. Amen.